Ja, dankjewel muziekteam. Dat jullie ons mee hebben genomen in lofprijs en aanbidding. Dat is zo fantastisch. Ik geniet er altijd van lofprijs en aanbidding. En ik hoop dat u er ook van geniet. Want ik kan u vast verklappen, dat gaat u straks heel veel doen. Lofprijs en aanbidding in de hemel. En dus kunt u vast maar beter nu een beetje daarvan gaan genieten. De meeste van jullie zullen mij niet kennen. En een heel aantal wel. En sommigen ook heel erg goed. Mijn naam is Martijn de Vos. En ik ben voorganger van de H2O-gemeente in Hoogeveen. En waarom sommige mensen mij wel kennen, is omdat ik hier vroeger wel eens in de gemeente ben geweest, toen ik nog verkering had met Eunice. Ik heb ondertussen geen verkering meer. Nou ja, de verkering is eigenlijk nooit uitgegaan natuurlijk. Maar ik ben met haar getrouwd. Eunice Jacobi. Die naam zegt misschien u dan wel wat, Jacobi, want zij hebben hier een hele poos in de gemeente gezeten natuurlijk. En mijn schoonzusje en zwager zitten hier ook in de gemeente, Danny en Lois. Even kijken, waar zit Jefta? Ja, Jefta zit daar. Jefta die belde mij gisteravond op en zei, Martijn, onze spreker, die kan helaas niet komen. Dus ik hoop niet dat u vanochtend bent gekomen voor de spreker. Die is er dus niet. Ik hoop ook niet dat je gekomen bent van mij, maar ik hoop dat je gekomen bent van God. Want hem komt toe alle eer en alle lof en aanbidding. Amen. Ik mag ondertussen 7 jaar samen met mijn vrouw voorganger zijn in Hoogeveen van de evangelische gemeente, H2O zoals ik net al zei. En als je me 15 jaar geleden gezegd had dat ik voorganger zou worden, dan had ik je waarschijnlijk straal voor gek verklaard. Maar de Heer die werkt op bijzondere manieren, zo ook in ons leven. En we mogen met heel veel plezier nu voorganger zijn in Hoogeveen. We zijn dus getrouwd ruim 20 jaar. 21 om precies te zijn. 2 kinderen, een dochter van 17, Janai, en een zoon van 16, Jenoa. Ja, en als je nog meer wil weten, dan moet je straks na de dienst maar gewoon even langskomen. Waarom Jefta mij belde, zijn vader zit bij ons in de gemeente, die is daar oudste. Dus hij vroeg aan zijn vader van, spreekt Martijn morgen? Nee, die spreekt niet. Nou, misschien heeft hij dan een gaatje om te spreken. Nou, en dat doe ik met heel veel liefde. Ik kom mijn zangdienst overdragen aan iemand anders binnen de gemeente. Dus ook daar is weer voor gezorgd. Ook God, daar heeft God weer in voorzien. Het is net ook al gezegd tijdens de zangdienst, de zanglijsten. We zitten in de periode richting Pasen, ook wel de lijdenstijd genoemd. En dat is een periode van 40 dagen om ons voor te bereiden op dat paasfeest. Want het is een feest natuurlijk, dat paasfeest. Ik hoop ook dat je het zo ervaart. Natuurlijk beseffen we dat Goede Vrijdag, het kruis, eraan vooraf gaat. Maar uiteindelijk is het een feest. Heel anders dan het feest dat tegenwoordig voorafgaand gevierd wordt aan deze periode, in deze tijd. Door carnaval. Carnaval is dus geen Bijbelsfeest. Op geen enkele manier. Het is een heidens volksfeest waar een christelijk sausje over gegoten is. Zoals dat met heel veel feesten gedaan is door de vroegere kerk. Zoals bijvoorbeeld Kerstmis. En nou is er niks mis met een vaste periode voorafgaand aan Pasen. Integendeel, ik denk dat velen van ons zich helemaal niet meer zo bewust zijn en zo bewust omgaan met Pasen. Maar ik vraag me dan ook af hoeveel mensen zich realiseren dat na carnaval ook een periode van lijdenstijd komt. Dat woord carnaval dat komt uit het Latijn, carnevale. Wat vrij vertaald betekent zonder vlees. Een periode van somber en bewust leven. Op zich niks mis mee, zou je zeggen. Maar de viering van het carnaval dat heeft een oude Griekse oorsprong. En komt voort uit de aanbidding van Dionysus. De god van wijn en plezier. Maar ook van leven en van voortplanting. Het is een feest dat losbandigheid en goddeloosheid promoot. En de kerk heeft geprobeerd om daar een vroom sausje overheen te gieten. Door te zeggen dat het een opvoedkundige functie had voor gelovigen. Want de gewone mens kon ervaren wat het betekent als de duivel en de mens zelf regeren in plaats van God. Nou, dat hoop ik eigenlijk nooit mee te maken, zo'n tijd. Ik hoop dat jullie dat ook niet willen meemaken. Een tijd waarin de duivel en de mens zelf regeren. Ik geloof niet dat God het oké vindt wanneer wij carnaval op deze manier vieren. Romeinen 8, vers 6 en 7 zeggen, want het denken van het vlees, dat is onze natuurlijke mens, is de dood. Maar het denken van de geest is leven en vrede. Immers het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want dat kan het ook niet. God vindt het natuurlijk geen probleem dat wij voorafgaand aan ons vasten nog even heerlijk genieten van al dat lekkers. Ik hou wel van een beetje lekkers. Ja, ik weet, het is me niet aan te zien, maar ja, de een heeft daar wat geluk mee en de ander wat minder. He, ja, Danny heeft ook zo'n tengere bouw. Ja, we kunnen eten wat we willen, maar we komen geen gram aan. En ik denk dat God er ook best van kan genieten als wij genieten. En dat werd natuurlijk traditioneel ook gedaan. Hè? Dat vlees dat werd opgemaakt. Want het zou natuurlijk zonde zijn als dat vlees wat je allemaal in huis hebt, dat verloren gaat. Dus al dat vlees werd opgemaakt. Daarom ook carne vale, zonder vlees. Maar het is verworden tot een puur vleeselijk feest dat niets met vasten te maken heeft. Laat staan met de periode voor Pasen. Genoeg even over carnaval. Daar wil ik eigenlijk helemaal niet naartoe. Ik wil het graag met jullie hebben over Pasen. Want we leven naar Pasen toe. En heel eerlijk, ik denk dat wij als protestanten, en misschien in het bijzonder wel de evangelische en de pinksterchristenen, een beetje laconiek soms omgaan met Pasen. Veel te nonchalant leven we naar Pasen toe. We zien dan de paaseitjes verschijnen, zo'n net na 1 januari in de winkel. Ze zijn er altijd vroeg bij. En vanzelf komen daar de paashazen en de kuikentjes achteraan. En voor een heleboel christenen is dat dan het signaal dat Pasen eraan komt. Eigenlijk wel heel erg jammer dat we daar zo nonchalant mee omgaan. Het is in mijn ogen het belangrijkste christelijke feest, Pasen. En de lijdenstijd of vastentijd die na het carnaval volgt is daarom juist wel een hele bijzondere periode. De lijdenstijd is een periode waarin we ons bezinnen op het lijden en het sterven van onze Heer Jezus Christus. En dit lijden, dat was niet willekeurig, het was niet toevallig, maar een noodzakelijk onderdeel van Gods reddingsplan. Jezus lijden had een diepere betekenis. Het was plaatsvervangend, verzoenend en genezend. Het maakt ook dat deze periode twee kanten heeft. Want aan de ene kant denken we aan dat lijden en het sterven van Jezus Christus. Maar aan de andere kant denken we ook aan wat daarna komt. En hoe zorgen we dan voor een goede balans? Want we moeten natuurlijk voorkomen dat we in deze periode somber en depressief worden. Want over het algemeen stemmen lijden en sterven ons nou niet echt vrolijk, toch? Tenminste, mij niet. Maar hoe denk jij over lijden? Is lijden allemaal in Gods plan? Of staat het van tevoren allemaal al vast? Of leven we volgens jou gewoon nou eenmaal in een gebroken wereld? Of wil God ons iets leren door dat lijden heen? Of roepen we al het lijden over onszelf af? Hoe wij onze mening vormen over lijden, over verdriet en over kwaad dat ons overkomt, of dat we soms onszelf aandoen, dat beïnvloedt ons. Vaak hebben wij als christenen een verkeerd beeld van ons geloof. We denken aan de Heer Jezus als een soort Asterix en Obelix verhaaltje. He, wanneer het kwaad op ons afkomt, ik weet niet of je Asterix en Obelix kent, dat dorpje daar in Frankrijk wat maar nooit veroverd kan worden omdat ze een toverdrankje hebben. En sommige christenen die geloven ook dat ze een soort toverdrankje hebben. Het geloof. En als je dat toverdrankje maar neemt, dan zal niets jou overkomen. Dan zal het kwaad jouw deur voorbij gaan. Maar ik denk, als je dat gelooft, dat je dan heel veel teleurstelling te wachten staat. Want het geloof is geen toverdrankje tegen het kwaad. Ja, natuurlijk helpt het je door het kwaad heen, begrijp me goed. Maar het zorgt niet voor dat je er immuun voor bent. Want of je nu wilt of niet, we hebben allemaal te maken met pijn, met lijden en met verdriet. Het is natuurlijk niet zo populair om daarover te praten. Zeker niet als je zelf de veroorzaker of medeveroorzaker bent van dat verdriet. Maar ik wil je uitnodigen om daar eens over na te denken. Wat is mijn visie op lijden? En wat doet dat dan met mijn godsbeeld? Persoonlijk vind ik het een troostrijke gedachte dat God in ons leven en in ons lijden ons tegemoet is gekomen door zijn Zoon Jezus Christus, die voor ons aan het kruis is gestorven. In zijn lijden verenigt hij zich met ons leven en ons lijden. En er is geen enkele andere godsdienst of God die dat ooit heeft gedaan. Wanneer je dus afvraagt, waar is God in mijn leven, in mijn lijden, dan mogen we weten dat Jezus in dat lijden aan het kruis ons tegemoet is gekomen. In zijn lijden verenigt hij zich met ons leven en ons lijden. Maar helaas zijn wij geneigd om vaak de Bijbel maar eenzijdig te hanteren. Door alleen maar de positieve teksten eruit te halen. Over redding, over bevrijding en over genezing. U kent ze allemaal wel, denk ik. Hè? De Heer is mijn burcht, hij is mijn vesting, onder zijn vleugels schuil ik. Nou, hoeveel van die psalmteksten kunnen we allemaal wel niet opnoemen? Maar wat als het niet gebeurt? Of niet direct gebeurt? Je alleen maar vasthouden aan genezingsteksten en je ogen sluiten over teksten voor lijden, leidt tot een eenzijdig geloofsleven. Waarin je hele vreemde conclusies gaat trekken als gebedsverhoring of genezing uitblijft. Jezus zelf, hij gaat het onderwerp lijden en sterven ook niet uit de weg. Sterker nog, hij spreekt er met enige regelmaat over. Over zijn eigen lijden en over zijn eigen sterven. En daarover wil ik met jullie een stukje lezen. Dus als je je Bijbel bij hebt, mag je het erbij pakken. Of dan op je telefoon is of op papier, dat maakt niet uit. Maar zorg dat je je zwaard bij je hebt, zeg ik altijd. We lezen uit Johannes 3, vanaf vers 14. En een stukje context, dat is, Jezus is hier in gesprek met Nicodemus. Een schriftgeleerde, een fariseer. En hij kent de Torah en de Tenach als geen ander. En Jezus probeert hem uit te leggen wat zijn rol hier op aarde is. En dan gaan we lezen vanaf vers 14. Johannes 3, vanaf vers 14. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dan de meest bekende tekst uit de hele Bijbel zo'n beetje. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn. Tot zover. Jezus is hier dus in gesprek met Nicodemus. En hij doet een hele bijzondere uitspraak. In dat eerste vers wat we net gelezen hebben, in vers 14, daar zegt hij: en zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. Wat zou Nicodemus gedacht hebben bij deze uitspraak? Waar zou zijn focus naartoe zijn uitgegaan? Naar het eerste deel van de zin of naar het tweede deel? Want het lijkt hierop dat Jezus, eigenlijk net als Jozef, met zijn mooie dromen, zichzelf verhoogt. Zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. Het klinkt bijna hoogmoedig. Maar het is net als bij ons, in ons eigen leven, dat we altijd goed moeten luisteren. Zonder vooringenomen te zijn. Want luister jij om die ander te begrijpen, of luister je om je eigen gelijk te halen? Maar als we naar dat eerste deel van de zin kijken, dan zien we dat Jezus refereert naar het verhaal van het volk Israël in de woestijn. Ken je dat verhaal? Het volk Israël dat door Mozes uit Egypte was geleid, dat dacht steeds terug aan Egypte. Ondanks de slavernij, dat harde werk en die wrede praktijken van Farao, die zelfs hun eerstgeboren kinderen in de Nijl gooiden. In de woestijn maakt het volk Mozes verwijten. Er is geen brood, geen water en dat minderwaardige voedsel, dat staat ons tegen. En ze komen in opstand tegen God en tegen Mozes. En dan breekt er een slangenplaag uit. De mensen worden gebeten en ze sterven. En daarop volgt dan spijt en bekering. En dan zegt God tegen Mozes, maak een beeld van zo'n giftige slang en zet die op een paal. En iedereen die gebeten is, moet naar die paal opzien en zal in leven blijven. Je leest dat verhaal in Numeri 21. Als je het thuis wil nalezen, kun je dat daar vinden. En dat is de achtergrond van wat Jezus tegen Nicodemus zegt. De mensenzoon moet omhoog worden geheven zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn. Feitelijk voorspelt Jezus hier zijn kruisdood. Maar hij noemt zijn kruisdood zijn verheffing. Jezus heeft dus een hele bijzondere visie op zijn kruisdood. En die houding die is leerzaam voor ons. Kunnen wij zo kijken naar ons leven? Naar het kruis in ons leven, naar tegenslagen, naar lijden? Kunnen wij alles wat ons overkomt zien in het grotere perspectief? Zoals Jezus zijn kruisdood kan zien in het grotere plan van God. En zijn kruisdood dan ook zijn verheffing noemt. Persoonlijk denk ik dat wij allemaal, ik ook, soms, veel te snel het bijltje erbij neergooien. God verwijten maken en ons laten leiden door omstandigheden. Als het maar even tegen zit, voelen we ons ongeschikt en incompetent. Als er strijd is, is het ons al snel te veel. En dan stoppen we met het bezoeken van de samenkomsten, van bidstonden. En jullie hebben hier volgens mij groeigroepen. Dan stoppen we er maar even mee, want het is ons allemaal even te veel. Ik heb nu zoveel op mijn bordje. En als het anders gaat dan wat we zelf bedacht hebben, dan zeggen we, ja Heer, ze doen het in de gemeente allemaal maar anders. Hier zijn mijn taken en mijn bedieningen weer terug. Ik denk dat we ons veel te veel laten regeren door onze emoties. In plaats van dat wij in het plan van God blijven wandelen. Blijven opzien naar het kruis. We mogen proclameren, Jezus, u gaat mij hier doorheen helpen. U zult mij wijsheid geven. U gaat mij kracht geven, energie. En ook al valt de Satan mij aan, bij die slang mij in de hiel, ik blijf kijken naar u. In dit evangelie leren we nog meer. We hebben net gelezen, Jezus zegt, God heeft zijn zoon niet naar deze wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door hem zou worden gered. Dat is goed om te weten, toch? Ik vind dat heel erg troostrijk. Jezus is er niet op uit om ons te oordelen of te veroordelen. En net zo min is God de Vader daarop uit. Of de Heilige Geest daarop uit om ons te veroordelen of te oordelen. Soms kun je door je opvoeding of je kerkelijke achtergrond dit beeld hebben van God. Dat hij uit is op onze veroordeling. Dat hij voortdurend met een vergrootglas naar je leven zit te kijken en met zo'n checklistje bijhoudt. Wat doet hij allemaal fout? Daarom moet je volgens sommigen ook de wet van binnen en van buiten kennen. Want hoe weet je anders of je iets fout doet? Maar nee, God is uit op onze redding. Redding van jou. En van jou. En van jou. En van mij. En van de hele wereld. Denk maar eens aan die profeet. Jona en Nineveh. God was niet uit op de redding van een enkeling. Nee, hij wilde die hele stad redden. En zo is ook God erop uit om de hele wereld te redden. En dat mag de vreugde midden in deze lijdenstijd zijn. God wil onze redding, niet onze veroordeling. Betekent dat dan dat er geen veroordeling of geen oordeel zal zijn? Of dat de hel of de Gehenna maar een verzinsel is? Nee. Zeker niet. Er is zeker een oordeel. Daar spreekt Jezus ook heel duidelijk over. Maar dat oordeel, dat doen mensen zichzelf aan. Jezus zegt vanaf vers 18, wat we zojuist gelezen hebben. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. God, hij stuurt zijn zoon naar deze aarde om hem te redden. God laat zijn licht schijnen in de duisternis van ons, van onze wereld en van ons leven. Dat is zojuist in de zangdienst ook al gezegd. We zijn vanuit de duisternis naar het licht gezet. Het is als zo'n lamp bij je voordeur. Ik weet niet of je dat hebt, zo'n verklikker bij je voordeur. Ja, als je dan thuis komt, dat dan het licht aangaat. Ontzettend handig, want dan kun je, zeker voor de dames met een grote tas, kun je de sleutels ergens onder in die tas vinden. Je kunt het slot vinden om de sleutel erin te steken. Heel erg fijn, dat licht. Maar een inbreker heeft een hekel aan dat licht. Hij wil het liefst dat hij in de duisternis blijft. En dan wil die lamp eigenlijk meteen wel uitschakelen. Hij wil in die duisternis blijven. En zo is ook het volk Israël in de woestijn. Zij verlangen terug naar Egypte. Vanwege het eten en het drinken. Ze bleven liever in de duisternis. En ook wij kunnen gehecht zijn aan onze levensstijl voor onze bekering. Een levensstijl van zonde en van luxe waar we niet uit weg willen. Ook dat is een vorm van duisternis. Als we daar het licht van Jezus Christus op laten schijnen, dan komt daar soms wat weerstand in plaats van blijdschap. En wat de confrontatie met dat licht dat Jezus Christus is, dat kan je leven aardig overhoop gooien. Begrijp me goed, ik zeg niet dat je niet mag genieten. Of dat je geen luxe mag hebben. Maar in hoeverre houdt het jou af van Christus? Lekker comfortabel op de bank, 's avonds om 8 uur nog even het journaal kijken. In plaats van naar een groeigroep te gaan of naar een bidstond. Toch maar even die serie verder kijken op Netflix of Boer zoekt vrouw. Of welke andere onzinnige serie er maar ook op is tegenwoordig op televisie. Een keertje is natuurlijk helemaal niks mis mee. Maar hoeveel tijd spendeer jij aan God? Die jij je beste vriend noemt. Hoeveel tijd breng je werkelijk door met het lezen van zijn woord? Laat het alsjeblieft niet zo zijn dat op de dag van het oordeel over jou gezegd wordt, hij of zij had de duisternis meer lief dan het licht. En nu weet ik wel dat de meesten van jullie de duisternis helemaal niet lief hebben. Maar hou je wel van het licht? En waar blijkt dat dan uit? Dat je het licht lief hebt. Paulus die schrijft in Colossenzen 3 vers 1. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Doe je dat dan ook echt? Zoek jij de dingen die boven zijn? Of doe je net alsof? Begrijp me goed, je kan het niet verdienen. Het is pure genade. Maar heb jij die transitie, heb jij die verandering gemaakt vanuit het duister naar het licht? Van dood naar leven. Paulus die beschrijft dat heel mooi in Efeze 2. Dat wil ik ook nog even met jullie lezen. Efeze 2 vanaf vers 4. Efeze 2 vanaf vers 4 en dan tot vers 10. Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die Hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft Hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. Zo zal hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn, in Christus geschapen, om de weg te gaan van goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Zonde betekent voor Paulus dat je meer gehecht bent aan deze wereld dan aan God. Meer aan de wil van deze wereld volgt dan Gods wil. En dat is voor hem dood. Maar schrijft hij in vers 4 en 5, maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ondanks dat we in de lijdenstijd zitten en we stil mogen staan bij het lijden en sterven van Jezus, mogen we ons richten op de vreugde die voor ons ligt. We mogen ons vandaag weer bewust worden dat God ons wil redden. Maar vanuit onszelf zijn we met z'n allen hartstikke dood. Hopeloos verloren. Een positie waaruit we onszelf niet kunnen redden. En het is ook eigenlijk niet zo dat je pas aan het einde van je leven wordt bepaald of je nou verloren gaat of dat je behouden bent. Want dat zou de indruk wekken dat we nu in een soort neutrale positie zijn, van waaruit het nog naar alle kanten een beetje op zou kunnen gaan. Nee, we zijn dood. We zijn verloren. Of je blijft verloren, of je wordt bevrijd. En dat is in feite ook wat het woord zonde betekent. Het missen van jouw bestemming. De mens mist het doel waarvoor hij is geschapen. Want hij is bedoeld om met God te leven. Ook hier op aarde. Niet straks pas als we in de hemel zijn. Ja, dat vinden we allemaal heerlijk en fijn. En die visie heb ik ook, dat we dan bij God zijn. Maar ook nu mogen wij met God leven. En als je dat niet doet, dan is dat zonde. Want je mist je bestemming. En die zonde, zonder God leven, of misschien beter gezegd, niet volledig voor God leven, bewerkt vaak dat een mens dan gaat zondigen. Natuurlijk heb je ook hele brave zondaars. Nette, keurige mensen. Helemaal niets op aan te merken. Een soort witte boorden zondaars. Maar toch zonde. Toch dood, omdat ze zich in een verloren positie bevinden. En dat vinden we nog wel eens lastig, om dat uit te leggen. Want je wilt toch niet zeggen dat jij beter bent dan een ander? Want waarom zou jij worden gered en ik niet? Dat komt omdat we vaak de verkeerde criteria hanteren. Want we worden namelijk niet gered dankzij ons cijfer voor gedrag. Vroeger kreeg je dat nog op de basisschool, een cijfer voor gedrag. Ik ben nog van die generatie. Hè? Goed, voldoende, matig, slecht, stond er zo'n bolletje aangevinkt voor gedrag. Volgens mij doen ze dat tegenwoordig niet meer. Zouden we weer eens moeten gaan doen, denk ik. Onze redding is pure genade. We hebben onze redding 100% aan Gods liefde te danken. Want daar heeft vers 4 het over. Paulus refereert daar aan God als een God die rijk is aan barmhartigheid. Ja, ook zo'n heerlijk ouderwets woord. Woorden als barmhartigheid, goede tieren en ontfermend. Die bezigen wij niet meer, die termen, toch? Of jullie wel, gebruik je die termen nog heel vaak? Nee, toch? Maar het zijn wel prachtig mooie woorden die heel goed omschrijven hoe Gods karakter eigenlijk is. Gods hart draait zich namelijk om bij de gedachte dat hij maar één mens zou moeten kwijtraken. Hij wil ons niet prijsgeven. Hoewel de mens zich in zijn ongehoorzaamheid in een walgelijke positie heeft gemanoeuvreerd, gaf God het niet op. Barmhartig. Dat is met een hart vol medelijden heeft God, hoewel wij dood waren door onze overtredingen, zijn vaderhand naar ons uitgestrekt. En hij zegt, Adam, mens, waar ben je? Ik wil je niet kwijt, waar ben je? Daarin klinkt dat gevoel door van een vader of een moeder die zijn kind kwijt is in een grote mensenmenigte. Waar ben je? Je voelt het letterlijk in je hart. En zo is God ook barmhartig, vol liefde, in woord en in daad. En God heeft daarom ook zijn zoon, ook niet naar deze wereld gezonden, om de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. Wanneer wij aan onszelf denken en aan dat volbrachte werk van Jezus aan het kruis, dan kunnen we onszelf daar misschien ook wel zien. Aan dat kruis, met onze zonden. Maar we zijn niet alleen met hem gekruisigd. We zijn ook weer met hem opgewekt in nieuw leven. En diezelfde Heilige Geest die Jezus uit de dood heeft doen terugkeren, heeft ons doen terugkeren uit onze dode positie. Wij waren immers dood door onze overtredingen. En diezelfde Geest heeft ons overgebracht in een nieuw leven. Tenminste, dat hoop ik voor jou. Dat je overgebracht bent in een nieuw leven. Want dat is een radicale verandering. Want wie in Christus is, is een nieuwe schepping geworden. Het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen, precies. Het oude, dat is onze oude positie in de eerste Adam, onder het oordeel, van God gescheiden, onder invloed van de boze. Maar het nieuwe, dat is onze positie in de tweede Adam, in Christus, levend in een herstelde relatie. En dit nieuwe leven, dat mag er nu al zijn. De definitieve redding van de mens betekent een herscheppen van de mens. En het gaat dan om een nieuwe mens naar het beeld van de Zoon. En daarom stuurt God zijn Zoon. De definitieve redding is niet gericht op iets of op nieuwe technieken of op een materiële vooruitgang. Gods redding is gericht op ons. Op ons als mens. Op ons hart en op onze ziel. God wil ons redden voor het eeuwige leven. En heel dit aardse leven is gericht op dat eeuwige leven. Vandaag zegt Jezus dit overduidelijk. God heeft zijn enige geboren Zoon gegeven. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. En daarom is Jezus de rechtvaardige weg gegaan. Inclusief de weg van lijden en kruisdood. Hij heeft die voltooid en hij is verrezen tot nieuw leven, opdat wij ook zouden leven in eeuwigheid. En laat dat wonder, jouw redding, je in de komende periode na Pasen stilzetten. Of juist in beweging brengen. Het wonder van Pasen komt eraan. Laat het in ieder geval jouw hart in beweging brengen. Zodat je in deze lijdenstijd niet verlamd raakt. Dat je somber wordt of depressief. Maar dat je hoopvol mag uitkijken naar het feest der feesten. Het paasfeest. Het feest dat ons vrijkoopt van het oordeel. Niet als een vrijbrief om door te gaan in onze zondige levensstijl. Maar met heilig ontzag. En in diepe verwondering voor de liefde die God voor ons heeft. Laten we samen, allemaal, heel bewust op weg gaan naar Pasen. Amen.